al voorzitterschap. Ja. Wij hebben de oplossing. U hoorde het hier als eerste.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
Zij liet mij op mijn knieën koffie halen of zo.
Oh, dat stond er niet in.
Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
Ik vergeet maar, zo.
Ja, je moet gewoon je microfoon
die
nog bijpakken.
Ik vergeet gewoon voor mijn mond te zetten. Ik zal nog eens even de draaiboek door te kijken. Staat niet bijster veel in, want het zit allemaal in mijn hoofd natuurlijk.
Nee, ik urenlange redactievergaderingen achter de rug in de voorbereiding.
Ik had staan, ken ik jou niet van de VPRO?
Oh ja. Ja, dat is. Ik had een viziercolumpje geschreven deze week. En dat doen wij voor de mensen die vergeten de Telegraaf te lezen, de papieren versie. Er is een column, een beetje in het midden van de krant, waarin verslaggevers of andere mensen, soms zijn het ook eindredacteuren, die een persoonlijke ervaring van achter de schermen delen met mensen. En ik had deze week eentje geschreven, want ja, dan belt Johan van der Donger, de chef daarvan, die belt mij op. En heb je nog een leuk idee? En denk ik, ja, om nou weer over die rare deur in de Tweede Kamer te beginnen, waar iedereen elke ochtend aan moet zitten, zonder dat hij ooit ontsmet wordt of vanzelf open gaat. Dus met zo'n deurkruk. En dat je denkt, corona, what could possibly go wrong? Maar it still happens, dus prima. Maar om daar nou weer over te schrijven, ja, had ik niet zoveel zin in. En toen heb ik iets geschreven over de gekke situatie dat je, als je in Den Haag politicus bent, soms echt als een filmster behandeld wordt, maar dat die herkenbaarheid zich af en toe ook uitbreidt naar andere mensen die een podcast hebben, op televisie wat vertellen, nog los van het werk dat ze in de krant doen. Want ja, televisie, dat bereikt echt een heleboel mensen en blijft toch langer hangen dan een naam in een krant of een artikel of op een website. En nou ja, lang verhaal kort. ik zat aan boord van een vlucht en de hele crew had mij een ander beroep gegeven. Ja. Ze wisten wel dat ze me ergens van kenden, maar ze wisten niet waarvan. Omdat de link met Den Haag niet gelegd wordt in een vliegtuig. Nee. Die wordt wel, als ik over het Binnenhof loop, dan weten mensen gelijk, oh ja, die hoort hier thuis, die woont hier. Ja. Die heeft hier zijn eigen kerker. Iemand dacht dat ik een bekende was uit de regio Leiden. Iemand anders die dacht dat ik piloot was. Dat vond ik nou eigenlijk wel. Ik denk, nou, dat is
was dat echt een jongensdroom?
Ja, dat is toch
echt waar.
Welke jongen heeft dat niet?
Ik hoefde niet per se piloot te worden.
Jij wilde brandweer. Jij wilde. Oh ja. Ja. Nou,
niet meer. Maar
toch een beetje gelukt. Hè? Ja. En dus iemand die naar me toe kwam en die zei: ik ken u. Ben toch van de VPRO?
Ja.
Nou, dat was. Toen wilde ik de vliegtuigdeur open doen en naar buiten springen.
Ongeveer.
Maar grapje.
Wie dat dan zou zijn,
grapje.
Hè?
Grapje.
Misschien zomaar gasten presenteren of zo, je weet het niet. Nou ja, goed. Ja. Anyhow. Ja, dan heb
dat
je
natuurlijk tot zover de chitchat.
Ja, inderdaad. Kijk, ik appte jou nog vanochtend van, ja, we moeten het ook over de inhoud hebben natuurlijk in deze podcast. Nou, we gaan uiteraard ook over Remkes praten, want die komt volgende week met zijn bevindingen over stikstof. Maar het gaat nou eenmaal heel veel over de vorm. En het gaat nou eenmaal heel veel over Kamerleden, politici die vooral druk bezig zijn met zichzelf. Ja. Met het absolute dieptepunt, denk ik, de rel tussen Ariep en Bergkamp. Even een korte impressie.
Als ik kijk wat er afgelopen 24 uur over me heen is gestort, dan heeft zo'n gesprek gewoon een politieke afrekening en daar werk ik niet aan mee.
Ariep zegt dat u haar een mes in de rug heeft gestoken. Die is woest.
Ik snap alle emoties, maar ik werp dat echt verre van mij. Het valt hem zwaar om dat te doen. Dit is ook echt niet iets wat je, waar je lichtvaardig mee omgaat. Dit is ook niet iets van één nacht ijs geweest.
Ik zat natuurlijk ook over na te denken in voorbereiding op de podcast van vandaag. Van waar gaan we beginnen? Want dit verhaal heeft zoveel verschillende aspecten. Met verleden en partijpolitiek en afrekening. Denk ik zeker ook op allerlei niveaus mogelijk. Hè? Zowel in de politiek als in de ambtelijke organisatie. Er zijn ook mensen die op het moment dat Khadija Ariep ontroond was, die hoog in de organisatie van de Kamer werkten, maar door haar aan de kant waren gezet. Iemand die dan heel enthousiast ging twitteren van de ambtelijke staf is opgelucht. En dus er zit een heleboel oud zeer ook, vooral op het hoge niveau van de ambtelijke organisatie. Namelijk de ambtelijke organisatie die Khadija Ariep moest reorganiseren. Het was ook haar opdracht om dat te doen, omdat dat echt anders moest na al die jaren van Miltenburg en daarvoor. Omdat er toch bepaalde mensen op bepaalde posities zaten die zich toch een beetje de koning in het eigen koninkrijk waanden. Hè? En de politici meer als passanten zagen. Die ook even mee mochten draaien. Een rondje op de draaimolen. Maar uiteindelijk, de eigen koninkrijkjes waren dan toch iets belangrijker. En Khadija Ariep heeft daar het mes in gezet. En die heeft daarop ingegrepen. En die heeft, en dat is nu wat we zijn hier in Afhameren niet alleen maar om zoete broodjes te bakken en ook niet om mensen aan de mond te praten. Je vraagt je natuurlijk af waarom wordt er gaat een presidium unaniem dit doen? Dan hoor je wel van mensen die daar verstand van hebben, die erbij betrokken zijn of die er mee te maken hebben gehad in het verleden, dat daar serieuze dingen op tafel liggen en dat je daar als presidium ook wel wat mee moet. Ik denk ook niet dat helemaal omstreden is. Maar dat je dus begrijpt dat Ariep met die reorganisatie wat te ver zou zijn gegaan en de persoonlijke voorkeuren heeft meegenomen in de beoordeling of mensen wel of niet mochten blijven of ontslagen moesten worden.
Want het is zo meteen interessant om dat ook verder uit te diepen. Want moest er bezuinigd worden? Of moest het opgefrist worden? Wat was precies haar taakstelling en hoe ging ze dan daarin te werk?
Ja, ze kreeg die opdracht van de Kamer mee, maar er lag ook een rapport, begrijp ik, waarin stond dat op een andere manier moest worden ingericht, gemoderniseerd, zoals dat overigens wel vaker in organisaties gebeurt. Maar sommige mensen in de ambtelijke organisatie, begrijp ik, hadden het idee dat van het presidium, dus het dagelijks bestuur van de Kamer, waar dus de voorzitter van is en dan nog een afvaardiging van in dit geval 8 fracties momenteel, dat het dus een stelletje slaapkoppen waren die eigenlijk niet zoveel in de melk te brokkelen hadden en dat ook vooral niet moesten hebben en niet te veel nood op hun zang moesten hebben. Maar dat verwerd in de loop der jaren tot een club die politiek ook zich wilde profileren en ook vooral met elkaar het gevecht aanging, hè, in het presidium, dat partijen hun partijpolitiek bedreven daar, terwijl het eigenlijk natuurlijk gaat om het aansturen van de organisatie. En dan gaat het gaat over de zaken, over hoe je dingen organiseert, of het aanpassen van het reglement van orde, klachten die binnenkomen over ook gewoon personele dingen. Er is bijvoorbeeld een conflict geweest met Denk destijds, omdat de Kamerleden van Denk natuurlijk de PvdA hadden verlaten en daar ook op een gegeven moment een vergoeding voor kregen. Maar die vergoeding die was dan, naar ik me kan herinneren, te hoog. Dus dat moest teruggevorderd worden en dat wilden ze dan niet, want ze zeiden we zijn een politieke partij af. Enfin, daar gingen achter de schermen hele briefwisselingen en daar moest dan het presidium iets over vinden en daarop reageren. Wat ik dan begrijp is dat Ariep doet dat natuurlijk op haar manier. Vragen en verhalen van vroeger, ook in haar tijd dat ze nog geen voorzitter was, maar bij de PvdA-fractie gewoon Kamerlid was, zal ik maar even zeggen. Die waren ook niet van de lucht. Daar was ook gedoe over. Dus haar modus operandi is er eentje die weerstand oproept. Dat kan. De vraag is natuurlijk of daarbij dingen zijn gebeurd die onoorbaar zijn geweest. En dan vervolgens de vraag, waarom kom je er nu mee? Maar misschien eerst de vraag, zijn de dingen onoorbaar geweest?
Want er zijn veel meldingen gekomen in het verleden. Ook al, tenminste, dat staat dan in NRC. Hè,
over een bepaalde periode. Maar zij is 5 jaar voorzitter geweest. Dus in een organisatie van 600 mensen. 23 meldingen.
Ja.
Het is misschien meer dan bij anderen. Dat zou best kunnen. Je weet niet wat de achtergrond van die meldingen is. Ik weet zelf ook wel dat als je leiding geeft aan een organisatie, dat de werkgever ook nooit openheid van zaken kan geven over zijn of haar kant van het verhaal, terwijl degene die wordt weggestuurd of die een klacht heeft, daarvoor vaak wel de ruimte krijgt, ook later nog. Hè, een gram kan halen als iemand ontslagen is. Mm-hmm. Dat is het allemaal, gaat soms met. Maar het andere verhaal hoor je zelden, omdat dat allemaal vertrouwelijk is en omdat anders een werkgever. Dus het is heel moeilijk om te beoordelen bij een arbeidsconflict van als buitenstaande wat er nou precies mis is gegaan en wie daar dan verantwoordelijk voor is. Maar ik denk niet dat het dat ik gekke dingen zeg als we mogen veronderstellen dat Ariep zo haar eigen stijl van leidinggeven heeft en dat die weerstand oproept. De vraag is natuurlijk wel, als je dan 2 anonieme nota bene anonieme brieven ontvangt als presidium, waarin dingen staan die kennelijk dusdanig ernstig zijn dat ze ermee aan de slag willen. Dan kunnen we daar ook niet aan voorbij gaan. Hè? Het betekent niet trouwens dat het daarmee waar is, maar als er staat, zij liet mij op mijn knieën koffie halen of zo. Ik noem maar even een fictief voorbeeld.
Dat stond er niet in.
Ik bedoel aan te geven dat als jij als presidium brieven krijgt waarin dingen staan die heftig zijn, waarvan als jij en ik ze zouden lezen ook zeggen van ja, daar moeten we wat mee, dan is het niet zo raar dat er wat mee gedaan wordt. De vraag is alleen op welke manier dat gebeurt. En daar is het dus falikant misgegaan. En denk je de terechte vraag ook mag worden opgeworpen. Waarom is de timing nu? Hè? Waarom komt er de avond voor het debat over de omgangsvormen, waar ook de positie van Vera Bergkamp in besproken gaat worden? Het gebeurde ook gisteren toen dat debat plaats had. Zij natuurlijk ook, daar hebben we het vorige week over gehad, niet echt de juiste vrouw op de juiste plek blijkt. Nee. Dus dan wordt dat dan vlak voor zo'n debat naar buiten gefietst, waardoor denk ik degene die dat probeerde naar buiten te brengen, dacht dat daarmee de aandacht wellicht van Bergkamp werd afgeleid, of dat Ariep het laatste zetje kreeg, of weer uit die commissie waar die ze nu voorzit als voorzitter van de parlementaire enquête.
Want dat lees je ook al, hè? Dat ambtenaren bevreesd zijn nu ze weer zo'n prominente functie krijgt als voorzitter van die belangrijke commissie, dat ze daarom die brieven dan mogelijkerwijs hebben geschreven.
Dat is echt de theorie. Wat ik wel begrijp en ook wel hoor en zie en lees, ook in hoe mensen zich in het verleden hebben uitgelaten over Ghalis Ariep, is dat het meestal het hogere echelon van de Kamerorganisatie. Dus dat zijn niet zozeer de bodus of de mensen die de secretaressen zijn of wat dan ook, maar echt wel de mensen die hoog in de bob op het niveau van de griffier aan toe. Hè. Er is destijds ook een griffier opgestapt. De huidige griffier, die heb ik volgens mij wel eens verteld, ook nog nooit zien lachen onder het regime van Ariep. Maar toen Bergkamp aantrad, zag ik voor de griffier voor het eerst lachen. Ik denk, goh, kan ze dat ook? Viel me echt op. Dus daar, dat liep kennelijk ook niet helemaal lekker. Wat daarbij wel moet worden opgemerkt, en dat zie je niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook op ministeries veel. Recent nog met het ontslag, of het genomen ontslag van de secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken. Die had een conflict met de manier waarop Mickey Adriaanse, de minister, sturing gaf aan het departement. En ook wilde dat in ambtelijke organisatie werd gedaan. Je ziet vaker in Den Haag dat op het moment dat een politicus niet een doorgeefluik of een tijdelijke passant wenst te zijn, maar ook zelf een mening heeft, dat soms knettert met mensen die al wat langer op het departement zitten en die zo hun eigen stijl en ideeën hadden over hoe de dingen moesten gaan. Dus dat kan ook tot insubordinatie leiden. Hè? Dat een minister of een staatssecretaris aangeeft van ik wil graag dat dit en dit wordt uitgezocht, of dat we die koers varen, dat het departement de vierde macht tegen begint te stribbelen, omdat zij zelf met eigen prioriteiten zijn. Kortom, dat er een botsing is tussen de manier waarop een politicus een organisatie wil aansturen, ook met oog en oor voor politieke gevaren of uitdagingen of soms zelfs een koers. En dat niet altijd past op de ambtenarij in den brede. Dat is niet alleen maar iets wat nu in de Tweede Kamer gebeurt. Dat is ook bij heel dus recentelijk nog bij EZ gebeurd. Ik hoor dat het SZW, Sociale Zaken en Karine van Gennep en de SG daar ook wrijving is of is geweest. Kortom, dat gebeurt allemaal. En we zitten nu wel in een situatie dat op het moment dat je met de grensoverschrijdend gedrag kaart wappert, iedereen het werk uit de handen laat vallen en alleen maar nog aan alarmbellen aan het draaien is van terwijl de vraag is natuurlijk, zijn er inderdaad onoorbare dingen gebeurd? Of wordt hier gewoon frustratie over een ontslag aangevochten of een arbeidsconflict? Of gewoon een pure beschadigingspoging vanuit mensen die er vroeger gewerkt hebben of die er nog steeds werken? Of vanuit de politiek? Want er is een belang ook om Bergkamp uit de wind te houden.
Ja, maar uiteindelijk is het als een boemerang teruggekomen als dat ook al zo zou zijn. Want als je nu kijkt naar hoe het gaat, is Bergkamp natuurlijk ook enorm beschadigd. Dus waarom zou je dat dan? Dat kun je misschien ook al voorspellen als je dan vanuit die hoek zou lekken.
Ja, het is me echt opgevallen hoe massaal. Kijk, Twitter is niet een goede maatstaf. Hè? We hebben ook vaak veel over te klagen. Maar hoe massaal de steun is van links tot rechts, van onder tot boven voor Khadija Ariep. Ja. En hoe mensen eigenlijk vrij massaal vinden dat de huidige voorzitter er niks van bakt. En eigenlijk zie je dat Bergkamp achter de schermen, begrijp ik wel, goede sferen weet te creëren met die ambtenaren die tegelijkertijd het dan niet prettig vonden om met Khadija Ariep te werken, maar dat zij er niet in slaagt om een goede voorzitter, leider van het debat te zijn. Wat omgekeerd voor...
Dat zou een goede combinatie zijn.
Ja, een duo voorzitterschap. Ja. Wij hebben de oplossing. Ja. U hoorde het hier als eerste. Ja. Dus dat is wel interessant, maar... Khadija Ariep, die geniet veel sympathie. Je zag ook de afgelopen dagen, toevallig bij Jinek donderdagavond ook, maar ook volgens mij bij andere programma's, nog een collage van de fragmenten waarin Ariep wel ingreep. En ook zei van, heb respect voor, niet voor mij, maar voor het huis en voor de functie. Dat je denkt, ja, zo zou het eigenlijk moeten. Hè? We hebben vorige week natuurlijk het fragment van Gerdy Verbeet laten horen. Er zijn talloze fragmenten waarin kan afleiden dat ingrijpen best kan. Overigens, Ariep heeft ook niet wezen een bewindspersoon mij vandaag op voormalig bewindspersoon heeft ook niet altijd ingegrepen op het moment dat er scheldpartijen plaatsvinden richting VAKA. Dus het is ook niet dat ook die Ariep onfeilbaar is. Alleen mensen hebben wel het idee, denk ik, dat zij met natuurlijk overwicht en gezag...
Ja, en die kwinkslag ook, hè? Want ik zag ook zo'n fragment van Baudet dat Ariep zei, ach, drama queen. Waarmee je helemaal...
Persoonlijkheid. Een persoonlijkheid. En dat mogen we ook, vind ik, best verwachten van onze Kamervoorzitter, dat er een persoonlijkheid zit waar je bij een potje bij kan breken, die zelf ook niet onfeilbaar is, maar ook wel altijd het belang van de Kamer en van het aanzien van de politiek ook overeind te houden. Khadija Ariep heeft in haar tenure als Kamervoorzitter in de politiek natuurlijk ook vijanden gemaakt. Denk aan de tijd dat zij een stemming liet doorgaan over hogere zorgsalarissen in coronatijd. Ja. Dat coalitiekamerleden letterlijk wegrenden uit het gebouw om het quorum onmogelijk te maken. Dat de aanwezigheidsplicht, dat je alleen maar mag stemmen op het moment dat er, ik geloof, 76... Kamerleden in het gebouw zijn. En als je dan als hele coalitie wegrent, heb je die meerderheid niet. Ja. En dan kan je dus die stemming niet door laten gaan. Dat is haar in de coalitie toen al heel erg kwalijk genomen. Toen is er, begrijp ik zelfs van mensen die daarbij betrokken waren, ook een afspraak gemaakt van, we gaan een einde maken aan haar voorzitterschap, vroeg of laat. Nou, dat is dus laat geworden, namelijk op het moment dat er nieuwe verkiezingen waren. Maar er zijn meer van dat soort dingen gebeuren. Ruzies die ze had met Klaas Dijkhoff en met Jesse Klaver.
De verhuizing natuurlijk is ook zo.
Ja, de verhuizing. Geweest. Maar ook over het aanwezig zijn in de Kamer aan zich. Hè, dus het quorum er laten zijn. Of mensen digitaal laten intekenen. Zoals bij de Eerste Kamer op een gegeven moment wel is gerealiseerd. Waardoor het argument was van, ja, waarom zou het hele land thuis moeten blijven en die Kamerleden allemaal wel naar het werk moeten reizen. Dat was allemaal niet praktisch en niet modern, vonden ze bij de VVD en GroenLinks met andere partijen. En Khadija Ariep zei, ja, hallo, wij zijn het landsbestuur. Wij hebben een grondwettelijke taak om er aanwezig te zijn en ook uit te stralen aan mensen dat niet alles op zijn gat ligt. Dus ik wil vasthouden aan... En daar is enorme conflicten over geweest. Daar heb ik ook wel eens in mijn column over geschreven. Dus er bouwde zich een soort stuwmeer van weerstand op. Vooral binnen coalitiepartijen richting haar. En zij moest dus van het toneel verdwijnen. En dat finaliseerde zich op het moment dat D66 dus met een kandidaat kwam. Er was ook nog even sprake dat misschien CDA met iets kwam. Maar goed, dat hebben ze denk ik ook een beetje afgestemd. Toen kwam D66 met Vera Bergkamp. Vervolgens heeft Sigrid Kaag Mark Rutte opgebeld. Gezegd tegen Mark Rutte, wij komen met Vera Bergkamp. Waardoor Mark Rutte dacht, dan gaan wij dat steunen. Omdat op dat moment de formatie natuurlijk al een puinhoop was geworden. En Rutte wist, ik moet met D66 linksom of rechtsom gaan regeren. Dus als ik hen het voorzitterschap kan gunnen, dan heb ik in ieder geval een gebaar van goede wil en vertrouwen in elkaar uitgesproken. Nou, was wel een beetje een koopje voor Kaag, denk ik. Want uiteindelijk heeft het nog maanden geduurd voordat er uiteindelijk een kabinet kwam. Er kwam die HJ schoollezing nog. Dus het was misschien wel erg snel opgegeven, die post. Maar met die conctie VVD D66 was het kostje voor Bergkamp gekocht. Dus dat is destijds gebeurd. En dat was het einde van het voorzitterschap van Khadija Ariep. Dat was natuurlijk heel vernederend voor haar. Ze zat zelfs nog in beeld op het moment dat de uitslag bekend was. Zaten ze achter elkaar. En Bergkamp die blij was en naar boven keek. Ja. En vervolgens de beste vriendin ging bedanken voor alle support. Ja. Alsof het een soort idolsverkiezing was geworden. En nou ja. En Galicia en Riep heeft toch eigenlijk nooit uitgehaald. En zich wel zitten verbijten.
Zich afzijdig gehouden ook vaak juist.
Ja, hè? En het ging heel vaak natuurlijk niet goed in de kamer. En dan kon je aan haar gezicht wel het een en ander zien wat ze ervan vond. Maar ze heeft ze is nooit ergens in een krant of in een televisieprogramma gaan zeggen hoe haar opvolger er een bordje van maakte. Ze heeft zich altijd wat dat betreft, vind ik, heel netjes opgesteld.
Ja.
Tot deze week, omdat ze toen dacht van ja, eerst al richting mijn herverkiezing dat er een verhaal bij RTL verscheen waarin mensen anoniem over mij mochten klagen. Nou, dat ontplofte ook, of dat kwam terug als een boemerang ook bij RTL, omdat die van beschuldigd werden dat ze meewerkte aan het onder de bus gooien zonder dat daar naam en rugnummers bij werden genoemd. En vervolgens nu weer twee anonieme brieven waar Ariep dan kennelijk van vermoed dat daar een politieke component achter zit van Bergkamp en haar partij, zonder dat ze daar overigens bewijs bij levert.
Ja.
Want dat moeten we wel vermelden. Ik heb nergens gezien, behalve het vermoeden, zou je kunnen uitspreken.
Ja, maar het is wel zeer opmerkelijk dat inderdaad, als je dat RTL-verhaal pakt en nu ook dit, dat er dus gelekt wordt over Ariep. Dat is dus...
Maar is het nieuw? Of is het
Nee, maar is het vaak zo op de persoon? He, dat
is natuurlijk ook wel met Anoushka van Miltenburg. Dat zelfs fractievoorzitters gewoon, weliswaar off the record, maar dat die gewoon vrij duidelijk wel. En dat je op een gegeven moment dacht, ja, hoeveel fractievoorzitters zijn er al? Want er staan er al 8 in de krant. Ja. Dus dat je wel kon concluderen van, dit is heel erg serieus. Maar ja, het is natuurlijk ook wel belangrijk om bewijs te leveren bij zo'n, ook bij een beschuldiging van het komt door D66. En gebeurt het vaker? Ja, in de politiek worden vaker mensen natuurlijk anoniem beschadigd. Maar wat ik lastig vind om vast te stellen is of de beschuldigingen die er nu worden geuit, of die nou nieuwe dingen zijn, of dat een soort samenvatting is van wat RTL al heeft gebracht toen haar herverkiezing speelde en dat anonieme verhaal kwam.
Ja.
Dat is ook voor mij niet vast te stellen.
Nee.
Maar geeft ook wel een beetje, ja, werpt de vraag op van ja, is dit precies wel nieuw? En ja, dat, kijk, als het niet eerder bij het presidium in deze maat is aangekaart, ik begrijp wel dat er eerder klachten waren dat die ook in het presidium ook besproken zijn. Ook bijvoorbeeld door Henk Nijboer die daar toen bij zat en nu ook weer. Dat je wel afvraagt van nu is er kennelijk iets wat dan de doorslaggevende factor is.
Er zitten zoveel elementen aan. Ik zag Nijboer bij Nieuwsuur, zal ik nog even terug te kijken, waarin die met de blos op de wang, die natuurlijk herkenbaar is voor hem.
Heeft hij altijd.
Maar nu nog meer.
Zelfs als het vriest of heel altijd.
Maar nu leek er natuurlijk ook toch een zeker ongemak merkbaar bij hem. Want het was natuurlijk inderdaad de vraag van ja, waarom heeft hij dan ingestemd?
Ja. En hij zegt van ja, als de beschuldigingen ernstig zijn, dan ga ik niet tegenstemmen omdat het om een partijgenoot gaat. Dus hij vindt de beschuldigingen ernstig. Betekent niet dat hij automatisch het ook gelooft. Hij zat ook in die commissie destijds die betrokken was bij, gaat een beetje verder terug, maar die hele kwestie met Gijs van Dijk.
Ja.
Was ook een beschuldiging van iemand richting Gijs van Dijk en ook richting anderen. En daar was hij toen ook, heeft hij ook wel volgehouden van het was terecht dat de PvdA heeft ingegrepen op iets bijvoorbeeld. Dus dat, ik bedoel aan te geven dat hij wel weet dat als er dingen worden aangedragen, je niet automatisch moet zeggen van oh, dat schrijf ik maar even terzijde. Maar het is natuurlijk wel pijnlijk. En vervolgens is er een soort strijd over wie heeft gebeld om in te lichten dat dit eraan zat te komen. Wat er in het presidium besproken wordt, is in principe geheim. Dus het is ook niet zo dat je, als je daar deel van uitmaakt, dat je dan naar je collega's in de fractie stapt op het moment dat er iets over hen aan de orde is geweest. En dan wordt toch, probeert men dat toch integer te doen. Althans, dat is wel de bedoeling. Hoewel je ook van ervaringsdeskundigen hoort dat als je wilt dat iets uitlekt in Den Haag, moet je het vooral in het presidium bespreken.
Oh, ja.
Weet je zeker dat het gebeurt.
Yeah.
Dus dat is het ingewikkelde wat daar ook bij een rol speelt. Maar wel pijnlijk natuurlijk dat Nijboer min of meer ook als een soort mede veroorzaker van dit hele drama nu rond Ariep wordt gezien.
Zou er nog een ander lek denkbaar zijn?
Nou ja, los van het feit dat er dus in de ambtelijke organisatie toen, maar ook nu, niet iedereen fan is van Khadija Ariep. En ook op het vrij hoog niveau. Het in theorie mogelijk kan zijn dat iemand uit de ambtelijke organisatie dit heeft verstrekt. Omdat ze om hen moverende redenen, om het laatste zetje of om Bergkamp te beschermen. Was natuurlijk vorige week, we hebben het hier ook wel even kort aangestipt volgens mij. Sprake van nou ja, misschien moet Bergkamp maar weg, moet Ariep weer terug. Dat zinkt natuurlijk ook rond. Dat is natuurlijk in Den Haag, hebben mensen dat ook wel eens geopperd. Op het moment dat je dat in een ambtelijke organisatie hoort, misschien niet helemaal kan inschatten hoe realistisch dat is. Want ik zie dat eigenlijk ook niet meer gebeuren na alles wat er nu allemaal weer gebeurt. Dat men denkt, we moeten de noodrem gebruiken. Dus dan maar via ons. Het kan ook gewoon vanuit het presidium zelf. Dus een van de 8 Kamerleden. Of Vera Bergkamp zelf zijn geweest die daarover aan de bel heeft getrokken. Wat mij wel opviel is dat ik deze week een D66er sprak. Die ik toch wel voorhield van. En dit was allemaal nog voordat dit gebeurde. Hè? Dat dus de zaak uitlekte. Maar eigenlijk nog een beetje evaluerend van wat is nou de vorige week allemaal gebeurd. Met het toestaan dat het kabinet wegloopt. En eigenlijk de orde liet bepalen. En ik zei ook van ja, dat is misschien is Bergkamp er toch eigenlijk gewoon niet geschikt voor. He, dat is niet zo aardig of leuk om te horen, maar misschien moet er toch iemand anders zitten. Waardoor die D66er werd getriggerd en zei, ja, maar we laten niet deze voorzitter wegsturen onder druk van populistisch rechts. Oh. En toen dacht ik, aha, het gaat dus niet meer om de kwaliteit, het is een prestige kwestie geworden. Ja. Zij moet in het zadel blijven, want als ze zou vertrekken, zou dat een overwinning voor PVV en Forum zijn en Van Hagen.
Ja, SP, Renske Leijten is natuurlijk ook hartstikke kritisch. Dus
exactly, en dat is dan misschien populistisch links of zo, maar deze ontboezeming vond ik heel veelzeggend. En dat geeft ook aan hoe lastig het inmiddels is geworden om nog met enige ratio dit slagveld te overzien en te kijken, hoe komen we hier als Kamer ook weer uit. Want mensen zitten er partijgenoten kennelijk heel geharnast in. Als je in de rest van de coalitie rondvraagt, zien ze bij het CDA dat Bergkamp fouten maakt. Je ziet bij de VVD, hoor je dat ze dat daar ook toch wel spijt is dat nou, misschien niet dat ze Khadija Ariep aan de kant hebben gezet, maar dat ze zo makkelijk akkoord zijn gegaan
hebben gedaan.
Bergkamp, omdat zij ook wel zien dat het niet goed gaat. Maar die gaan niet D66 zeggen van, ja, we willen van die voorzitters af.
Nee.
Want dat zou onmiddellijk een vertrouwensbreuk betekenen en een conflict in de coalitie.
Ja,
dus dan zitten we eigenlijk, is men dan een beetje gevangen in de situatie die nu is ontstaan, zonder dat iemand weet hoe je hier uit moet komen.
Maar je kunt wel vaststellen, denk ik, dat als de huidige voorzitter goed had gefunctioneerd, dan was dit nooit zo ontploft. Want dan was er misschien ook een heel pijnlijk onderzoek geweest. Maar dat wordt nu natuurlijk extra uitvergroot. Ja. Omdat Ariep natuurlijk zoveel populariteit geniet.
Ja, en ik denk dat je er gelijk in hebt. Dat het is helemaal niet uitgesloten dat het rumoer over Ariep, naar aanleiding van dus die 2 brieven en een verkeerde handelswijze van het presidium door dat niet met Ariep te bespreken, waardoor het nu allemaal op straat ligt en ze het uit de krant moet vernemen, dat ook had gebeurd als er een andere voorzitter had gezeten. Alleen, omdat deze voorzitter al zo beschadigd is geraakt de afgelopen 1,5 jaar en eigenlijk niet de indruk maakt dat ze in control is van het toch de core business. En de core business is, met alle respect, niet het aansturen van de organisatie, maar het leiden van de debatten. Dat is waarom ze voorzitter is van de Tweede Kamer. Dat is toch het belangrijkste. En daarvan ziet Nederland wekelijks ongeveer dat niet lekker gaat. Als zij niet zo beschadigd was geraakt de afgelopen tijd op dat vlak, en vanwege het handjeklap, waardoor ze op die plek terecht is gekomen, dan was nu niet per se de vraag geweest of we niet een andere voorzitter moeten hebben. En was het conflict ook wat minder partijpolitiek geworden, denk ik.
Ja.
Ik sprak toevallig iemand van de week die er ook kijk op heeft. En ik zat zelf ook een beetje te filosoferen van, ja, wie dan wel? Hè? We hebben vorige week natuurlijk gezegd, Raymond Knops is een naam die circuleerde, een CDA. Ja, ervaren Kamerlid van iemand die dan het stokje over zou nemen, maar ja, weer uit de coalitie. Nu had ik ineens het idee en toevallig iemand anders die ik daarover sprak, die daar ook verstand van heeft, die zei Kees van der Staaij. Van de SGP. Oh. Omdat dat eigenlijk de enige is waarvan toch wel wordt toevertrouwd dat hij de procedures kent. Dat men niet denkt dat daar een partijpolitieke rol speelt. Want die heeft eigenlijk alleen de SGP, dat kleine, toch kleine clubje kiezers vergeleken met een heleboel andere partijen, wat stevast op die partij stemt. En die partij wordt 2 of 3 zetels. En dat is het ongeveer landelijk. En dat hij vertrouwd wordt dat hij ja, de kalmte kan terugbrengen, de rust kan bewaren, de regels kent, ja, dat hij er niet ook, in zit om Kaag uit de wind te houden of Rutte, en tegelijkertijd ook niet toestaat dat voor democratie in debatten de meest waanzinnige dingen roept.
Ik zag dat nog voorbij komen, dat debat over de omgangsvormen, dat Van der Staaij ook tegen Van Meijeren zei van, goh, hoe verhouden uw uitspraken zich eigenlijk tot deze regels die wij met elkaar hebben afgesproken,
ja,
in de Kamer?
Ja, en dat ook toen Van Meijeren begon van, ja, eigenlijk willen we afspreken dat iemand die de Kamer voorzit altijd uit de oppositie moet komen. Dat Van der Staaij zei van, nou, ik zie praktische bezwaren. Bijvoorbeeld op het moment dat er nog een oud kabinet zit, demissionair aan informatie nog loopt, en er wel een nieuwe Kamer zit. En hoe ga je dat doen? Maar ook wel duidelijk maakte van, het is niet zo dat iemand die uit de coalitie komt bij voorbaat niet te vertrouwen is. Noemde zelf wel een grappig voorbeeld van dat zijn vader, hij ging kennelijk vroeger met zijn vader naar zondagsschool. Wat je zomaar kan voorstellen bij een SGP'er. En dat die vader in die zondagsschool strenger was voor het Keesje Van der Staaij. Omdat zijn vader, en dat herkennen we allemaal wel, als je vader of je moeder dan de leider is van het voetbalteam of zo. Dat dan het eigen kind toch soms even een tandje harder wordt aangepakt.
Nou, dat ben ik ook, hè? Maar ik ben heel lief naar mijn zoon. Maar dat geheel terzijde.
Ja, ben jij dat ook?
Ja, nee, maar ik ben heel zacht daarin. Ja,
als je denkt,
je zal toch die voetbalvader zijn die zich zo gênant gedraagt langs die lijn.
Ja.
En die daarop te voeteren tegen zijn eigen kind. Zo kom je nooit bij Ajax. Maar goed, dat doe ik dus niet. Ja. Maar Keesje werd wel hard aangepakt.
Nou ja, en hij zei dus ook van, in principe zal dus iemand die uit de coalitie komt ook de eigen partij, de eigen club harder kunnen aanpakken, ja, om maar uit te stralen. En ik moet je ook wel zeggen dat ik, het is zeker in de beginperiode was het elke dag D66 of elke dinsdag D66 die het vragenuurtje mochten beheersen. Of aan die partijen, met enigzelfde politieke aspiraties gelieerde partijen. Inmiddels is dat volgens mij wat gebalanceerder. Maar ik herinner me ook nog wel dat Ariep bijvoorbeeld voor de PvdA ook niet altijd lief was. Dat ze ook Lodewijk Asscher vaak ook op zijn nummer zetten. Misschien wel vanuit de Keesje Van der Staaij gedachte. Ja. Moet ook laten zien dat ik hier niet zit om mijn eigen baas in feite uit de wind te houden. Maar goed, iemand als, ik dacht van alle mensen die er nu zitten met alle gepolariseerde verhoudingen in de Kamer, zou het misschien nog niet eens zo'n gek idee zijn. Alleen, dan kom je weer bij het prestigevraagstuk.
Ja.
Ja.
Ja, weet je, Wouter, het is toch eigenlijk ongekend, hè? Dat we nu 30 minuten over een voorzittersrel aan het praten zijn. Notabene op de dag ook, tenminste donderdag, dat het over de omgangsvormen ging in Den Haag. Het is één grote naar binnen gekeerde puinzooi.
Ja.
Ja, ik zeg het even hard. Is dat zo? Is dat te hard?
Nou, wat niet goed is dat het nu eigenlijk voor de zoveelste achtereenvolgende week gaat over onderlinge gebakkelei, wat niet eens gaat over de inhoud. Hè. Het gaat niet over wat gaan we in hemelsnaam doen als politiek tegen, wat is het, 17,6% inflatie van deze maand.
Ja.
Het is echt ongekend. Wat gaan wij doen met die mondiale dreiging nu. Poetin dreigt met kernwapens. Er werd even kort in het vragenuurtje notabene over gesproken. Maar ja,
Hoekstra was er niet, hè?
De regering zei, we kunnen niks in het openbaar over zeggen. Gaan we naar de commissie stiekem. Dus Sjoerdsma moest droop af en moest weer achter zijn bankje in zijn bankje gaan zitten. Want die had het aangekaart. Maar echt wel grote dingen die er momenteel gebeuren. Ander interessant punt vind ik. Ik denk dat we daar de komende maanden ook nog wel wat meer over gaan horen. In hoeverre zijn deserterende Russen welkom in Nederland? Daar werd door de staatssecretaris van eigenlijk vrij gemakzuchtig van gezegd van, ja, dat doen we wel of zo. Natuurlijk mogen die mensen hier naartoe. Natuurlijk verschillende redenen om daar wat terughoudender mee te zijn. Namelijk dat we momenteel al te maken hebben met een tekort aan opvangplekken, huisvesting voor nieuwkomers, laat staan de eigen bevolking. Dat je de vraag kan stellen of het wel verstandig is om mensen die je niet kent, waarvan je ook geen capaciteit hebt om ze te doorgronden wie het precies zijn, hier toe te laten in de tijd van oorlog. Hè? Zitten daar ook spionnen bij? En een ander argument wat ik deze week ook hoorde, waar ook sommige partijen in Den Haag ook wel naar kijken, is het argument waarom laten de Baltische staten die mensen niet toe? Die Baltische staten zitten vlakbij Rusland of naast Rusland zelfs. En hebben daar zo hun ervaringen mee. En zijn heel erg fel in. Het is niet zo dat je hier naartoe mag komen. Misschien ook wel een beetje met het argument dat er al maanden inmiddels een oorlog gaande is. Waar mensen worden vermoord, waar mensen worden verkracht. De meest verschrikkelijke oorlogsmisdaden worden gepleegd door de Russen. Waar de Russische bevolking kennelijk de schouders over ophaalt. Want linksom of rechtsom weet men op een gegeven moment wel wat er gaande is daar in Oekraïne. En daar niet tegen in verzet komt.
Ja, of ze voelen zich niet vrij om daar tegen
wel,
te verzetten.
Maar het zal niet verbeteren door hier te gaan wonen en hier te gaan protesteren. Uiteindelijk moet het verzet tegen de Russische leiding komen uit Rusland zelf natuurlijk. De druk kan het Westen wel opvoeren, maar je hebt de mensen nodig die zich verzetten uiteindelijk in hun eigen land, denk ik. Dus dan mensen welkom heten die al die maanden eigenlijk zich erbij neer hebben gelegd en nu toch graag naar het Westen willen vertrekken, ja. Is, weet je, het is barmhartig, maar is het verstandig en is het ook, ja, wonen een heleboel mensen daar.
Ja.
En ik weet niet of ze allemaal naar Mongolië en Tajikistan en dat soort orde gaan. Of dat het toch wel aantrekkelijker is om in de vrijheid van de Europese Unie het heil te zoeken. Kortom, ik vond dat daar eigenlijk toch vrij weinig politiek over gedelibereerd is.
Nou ja, en als het over die leidingen gaat die in de Noordzee lopen met internetkabels, et cetera. Ik sprak donderdag met Patrick Bolder, zo'n defensie-expert. En die zei van ja, dat wordt eigenlijk niet goed beveiligd. We hebben natuurlijk nu die Nord Stream 1 en 2 gehad, waar die explosies zijn geweest. Ik heb er deze week in Den Haag niet veel over gehoord, maar dat zal, neem ik aan, wel een punt zijn wat binnen het kabinet ter sprake komt.
Ja, het is wat dat betreft toch een beetje een schimmerspel. Hè? Je kan moeilijk achterhalen wat in die commissie stiekem bijvoorbeeld besproken wordt. Daar gaat het echt over de intelligence. Hè? En ook van de MIVD, die natuurlijk in dit geval heel belangrijk zijn. En ik vond het heel interessant dat toen Sjoerdsma en Agnes Mulder en een aantal andere mensen dachten dat het Nederlandse antwoord op de nucleaire dreiging van Poetin wel even tijdens het vragenuurtje door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de natie kon worden medegedeeld. Dus dat is toch ook wel weer een beetje naïef, denk ik dan, van die Kamerleden. Of van de voorzitter die die vraag laat doorgaan. Omdat, ja, uiteindelijk bedoel we, Liesje Schreinemacher is minister, maar dit is wel een heel ander en heel zwaar onderwerp voor iemand die daar toch niet dagelijks mee bezig is, die dan moet waarnemen.
Komen we toch weer bij de voorzitter uit.
Ja, maar ja, goed, dat is daar moet je rekening mee houden. En dan dat zij zich laat ontvallen van, ja, er is nog een commissie met fractievoorzitters waarin dit besproken, waarin dit aan de orde gesteld kan worden. Dus dan denk ik, daar wordt kennelijk al over gesproken, maar dan in een gremium waar wij niet de commissie stiekem mag niemand ooit iets over zeggen. Ook waar het is, wat er wordt besproken. Dat soort zaken. Dus dat gebeurt dus achter de schermen wel. Maar de vraag is in hoeverre je daar als bevolking van op de hoogte wordt gebracht. Ja. Dan gaat het toch meer om ook wat ik net aanhaalde. Van willen we bijvoorbeeld die Russen ontvangen of niet? Of wat gaan we doen over als die prijzen maar hoog blijven? Hè? De oorlogen die het kabinet aan het voeren is met de energiebedrijven. Ja. Redelijk verbijsterend. Dat mensen gewoon zeggen, we houden ons niet aan de wet. Kan ons het schelen? En dat de ACM in actie moet komen en de minister moet zeggen, moet zich aan de wet houden. En een bevolking tegenover zich ziet die toch ook maar steeds bozer en bozer gaat worden. Antoinette Herzenberger had daar gisteren wel, denk ik, een interessante analyse over, ook bij Jinek, dat op een gegeven moment, als het niet meer uit de lengte of de breedte kan, dan gaan mensen de straat op. Je moet je rekeningen wel kunnen betalen. Ja. En als je ineens elke maand honderden of misschien wel duizend meer moet betalen, waar moet je het vandaan halen?
Ja, nou, er is wel een oplossing voor. Een luistertour, hè, voor Jette.
Ja. Het is, ja, het, ja, wat moet, het is.
Oh, ja. Wouter. Maar goed, het is in de ministerraad. Hè, als Rutte heeft maandag natuurlijk dat interview ook gegeven aan Sven Kokkelman.
Ja. Ja, ik zit toch nog even over die luistertour.
Ja, alsjeblieft. Ja.
Ik zal even een adem te happen. Nee.
Ja.
Nee, kijk, het grappige was die reactie van Jette. Want wij hebben natuurlijk gevraagd naar aanleiding van het feit dat Kaag zegt van, ja, Jette moet maar op luistertour gaan. Wat natuurlijk onbedoeld, maar best wel een onhandige uitspraak is. Ten eerste omdat je kennelijk op luistertour moet om te horen wat er onder de bevolking speelt. En ten tweede, Jette is een van de hardwerkendste ministers van dit kabinet.
En je ziet hem overal, hè?
En inmiddels wel. In het begin niet, maar inmiddels wel. Dus het was best wel een beetje gênant. En dan vervolgens nog gênanter die reactie van Jette, die dan zegt, ik heb er zaterdag gelijk opgebeld. Ja. Om even te vertellen waar ik mee bezig ben. Ja. Oei, 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 ja. Oei, oei, oei. Ja. Kijk, het zijn partijgenoten en ook bondgenoten. Hè, zij, Jette bemoeit zich ook. Ik heb hem wel eens gekscherend schaduwleider van D66 genoemd. Die ambitie had hij namelijk. Hij heeft de stap opzij gezet voor Kaag. Maar iedereen weet inmiddels ook wel dat je voor de partijpolitieke activiteiten toch eerder bij Jette moet zijn in het kabinet dan bij Sigrid Kaag. Dus die stut haar wat dat betreft op dat front ook heel erg. En dan vervolgens in de krant dan dit teruglezen.
Maar daar is ongetwijfeld over nagedacht voordat Kaag ik laat me dit maar ontvallen, want het is goed om naar de mensen in het land te luisteren.
Nou, ik denk dat Kaag heeft meegekregen van het departement, maar en misschien vanuit het kabinet en misschien ook vanuit haar eigen partij, of misschien naar enige eigen soul-searching van we hadden eerder in actie moeten komen. We hadden opener en duidelijker moeten zijn dat we de zorgen begrijpen van mensen. Dus dat het boodschap was van nederigheid tonen.
Ja.
Begrip tonen. Want dat hebben daar hebben mensen nu behoefte aan. Hetzelfde maar overigens.
Waarom moet Jette dan op luistertour?
Dat nou ja, ik dan omdat wel het over energieprijzen
ging. Maar het werd zo specifiek dan, hè?
Ja, nee, zeker. Dus dat maakte het ook bijzonder.
Ja, ga jij maar op luistertour, weet je wel.
Ja,
maar Kaag is minister van Financiën, die kan ook op luistertour.
Zeker. De hand had ook prima een eigen boezem wellicht kunnen worden gestoken. Maar het nederig zijn, het uitstralen van we luisteren aan u, we nemen uw zorgen serieus, zag je natuurlijk ook in dat interview met Sven Kokkelman waar jij refereert.
Ja. Ja, ik ben het is echt bijna niet te doen. Hè. Wat een ontwikkelingen allemaal. Van luistertour naar.
Moeten we het niet nog even Kim hebben over voorzitters. Dat interview?
Dat wou ik dan nog benoemen. Even de redactievergadering tussendoor. En dan wou ik zo eindigen met wat we volgende week gaan krijgen met Remkes. Want die luistert wel goed natuurlijk. Ja. Hè. Die wordt speciaal ingeschakeld om te luisteren. We zitten nu op 40 minuten. Podcast?
Ja, zeker. Zeker. Dus, ik zat even te kijken. Ik dacht, ja, mensen die zijn nu klaar met een rondje hardlopen. Maar we hebben.
Iedereen, dan lopen ze nog maar een rondje.
Iedereen dijt weer uit. Dus we gaan nog een rondje mensen.
Ja, nog een rondje. Jullie zijn nog niet van ons af. Ja, dat interview. Nou, we hebben het er dinsdag natuurlijk ook even over gehad in de video afhameren. Ja, wat een beetje in het beeld is dat je ook. Dat Rutte er goed vanaf is gekomen. Dat Sven Kokkelman het hem ook niet echt moeilijk kon maken. Of hem echt kon vastpinnen.
Nee, maar Sven heeft zich echt goed voorbereid. Heeft het overdacht. En zijn best gedaan wat dat betreft. Het is altijd makkelijk. Ga er maar zitten, hè, een uur.
En het was inhoudelijk interessant ook.
Het was inhoudelijk interessant. Ik denk dat wat niet zo verstandig was geweest, was de locatie. Het is toch een thuiswedstrijd, letterlijk. In de ambtswoning van de premier. Geeft hem ook veel cachet. He, hij zit daar, af en toe ook zo'n shot van dat gebouw. Van, het is wel in het Catshuis, dames en heren. En kijk, wij weten in Den Haag, het Catshuis, Rutte, die wilde helemaal niet wonen. Die zegt af en toe is, als er weer iemand een of andere hoogwaardigheidsbekleder langskomt. Of het is kerst, van haal eens wat op zolder om het een beetje aan te kleden. Of voor een foto, weet je. Dan halen ze weer een paar kerstballen uit de tijd van, weet ik veel, van 8 of zo. En dus Rutte, die gebruikt dat eigenlijk helemaal niet. Behalve als er een van de hoogwaardigheidsbekleder langs moet komen. Maar het geeft hem een soort presidentiële status. Dat hij in het Catshuis, de ambtswoning van de premier. Dus het maakt hem wat dat betreft al een staatsman eigenlijk. Alleen al de locatie. Dus die locatie had misschien iets anders gemoeten. De boodschap was heel duidelijk waarom Rutte er ook aan meewerkt. Waarom ik verwacht dat we Rutte ook meer gaan zien. Is omdat het kabinet wil uitstralen dat er niet alleen goed aan de mensen geluisterd wordt. Maar dat ze ook de geesten rijp worden gemaakt voor een periode die toch van somberheid, van veiligheidsdreiging, maar ook van hoge prijzen, die niet per 1 november ophoudt of zo. Dit is iets van de lange termijn. Het kan veel langer duren allemaal dan we aanvankelijk dachten. En dat je daar ook realistisch over moet zijn. En ook naar de bevolking over moet communiceren. Dus dit is daarvan één stap. En ik denk dat Rutte, en ik hoop ook de rest van het kabinet, want die zien we echt nog altijd een stuk minder vaak dan Rutte, dat ook ter harte nemen. En dat vond ik dus ook het beetje het soort semi-verwijt van u bent niet zichtbaar genoeg. Was ik het niet mee eens. Want ik denk dat Rutte juist een van de meest zichtbare is die het onderbreekt. Vakanties om door stallen te gaan lopen in juli. Om handjes te gaan schudden met boeren. Waar waren de ministers van de landbouw en stikstof op dat moment? Die kwamen later ook nog eens langs. Dus de onzichtbaarheid van Rutte vond ik niet een terecht verwijt. Alleen, Het is eentje die hij met alle liefde van de wereld omarmt. Want ja, zichtbaarheid beloven, dat is een politieke toegave die je eigenlijk bij een pak wasmiddel wel kan
krijgen. Ja, maar zichtbaarheid zegt ook niks eigenlijk. Hè? Want nee, je kan er wel altijd staan, maar ja, wat is dat dan?
Juist, want het probleem wordt niet opgelost als de premier langskomt om ernaar te kijken.
Ja.
Het probleem wordt opgelost als de mensen die problemen ervaren, het idee hebben dat Den Haag met hun problemen bezig is. Nou, daar hebben we net een half uur over volgekletst, dat niet misschien het gevoel is wat onmiddellijk bij mensen aankomt. Het
feit kletsen, analyseren.
Analyseren. Ja. Het idee dat er in het voorjaar al wordt geroepen, we gaan verder niks meer doen voor dit jaar, want het is allemaal onmogelijk. Terwijl mensen hun rekeningen niet kunnen betalen. Ja. Dat is de kloof. Dat is het probleem. Ja. Dat is niet of Mark Rutte een koe gaat aaien. Dat is echt niet de oplossing van de problemen. Dus dat, ja. En ik dacht ook wel van... maar goed, dat is wel achteraf praten, want het is allemaal ingewikkeld. Maar ik zit ook te denken, hoe had je Rutte nou toch wat meer uit balans kunnen brengen?
Nou ja, in het begin had hij het natuurlijk over dat wat doe jij eigenlijk met je kleren als je die moet wassen.
Ja.
Maar het grappige is dat je sommigen, nou ja, wat was het ook weer met Cohen toen, hè? Wat kost een pak melk? Ja. Of wat kost die, waardoor het meteen heel ongemakkelijk werd.
Ja.
Maar bij Rutte niet.
Nee, hoewel
mensen... Maar zo'n premier dat je denkt van ja, je snapt het wel dat hij zijn kleren naar de stoom
brengt. Dat is waar. Je denkt ook van ja, die man is vrij zelf druk. En ik zag het nog wel voorbij komen. De hamvraag was, ik zag op Twitter een berichtje van iemand van, maar wat doet hij dan met zijn onderbroeken en zijn sokken? Gaan die ook naar de wasserij? Volgens mij heeft hij in, wat was nou, een boek of een... iemand heeft iets geschreven over dat hij in dat huis woonde met de moeder van zijn beste vriend.
Ja.
En dat, ja, daar was ook wel iets dat hij de was deed voor haar. Dus ik dacht, volgens mij is er wel een wasmachine,
ja, klopt,
thuis.
Ja.
Voor het, misschien het kleine... Maar goed, daar ging het uiteindelijk natuurlijk niet om.
Jij vraagt je af van wat zou nou wel inderdaad... Ja, misschien moet je dat bijna niet prijsgeven bij je eerste interview met Rutte proberen.
Nou ja, zo. Misschien toch meer laten doorklinken wat de bevolking die zat te kijken ervoer. Want we zaten allemaal te kijken als je politieke junkie bent. En we hebben de beste luisteraars, dus die zijn allemaal verslaafd aan de politiek. Ik dacht halverwege, eigenlijk moet je nu benoemen. Maar meneer Rutte, we zitten nu een half uur naar u te luisteren en we zijn eigenlijk nog niks wijzer geworden.
Nee.
En dan kijken hoe die reageert. En kunt u nou niet eens echt tot de natie spreken en een gevoel geven waarom u nog de juiste man op de juiste plek bent, behalve dat u het zelf heel erg leuk vindt. Ik bedoel, maar meer een beetje uit balans trekken of zo. Ja,
maar met
je?
Die toeslagenouder is dat natuurlijk toen wel gebeurd. Ja. Dat was natuurlijk een hele ongemakkelijke televisie,
ja,
voor
ik zag
Rutte
ook,
dan met name.
Ja, ik zag ook voorbij komen dat iemand zei, diepte interview met Rutte heeft niet zoveel zin meer, want wie er ook tegenover zet, een beetje Sven is echt het kanon van Nederland wat dat betreft.
Ja.
Dat is, maakt het dus heel ingewikkeld, maar een echt mens, zou ik maar even zeggen,
ja,
die met problemen heeft, dat wordt pijnlijke televisie. Alleen, ja, op een gegeven moment is dan ook weer de vraag van, ja, hoe kan, ik bedoel, er zijn altijd, welke premier er ook is, problemen in het land, kan je iemand uitpikken die het probleem heeft en zeggen tegen een politicus, waarom is het probleem niet opgelost?
Nou, dat was ook ingewikkeld. Die nieuwsuurvorm was dat, hè, voor de verkiezingen, dat er dan altijd, dat je het interview en dan zat er ook nog iemand... Die dan zeg maar het probleem symboliseerde. Kan je dat nog herinneren? Was met die lijsttrekkers interviews.
Ja, ja, ja.
En daar had je ook elke keer iemand die dan boer was. Of iemand die dan werd het heel stekelig.
Dat werd stekelig. Je hebt natuurlijk ook het RTL-debat gehad waarin mensen ook zo iemand ontmoeten. En dat je zag voor Rutte heel pijnlijk werd. En Jesse Klaver die omarmde gewoon die student. Van oh, wat erg voor je. En die deed dat heel behendig destijds. Dus maar goed, uiteindelijk, ook dat, daar kom je niet echt veel verder mee. What you see is what you get bij Rutte. En uiteindelijk is de tot nu toe steeds de afdronk geweest dat veel mensen daar ook wel genoeg aan hebben.
Ja.
Want hij heeft ook de vorige verkiezingen gewonnen, zelfs nog met winst. En als je kijkt naar de peilingen, zie je natuurlijk wel enige mate van verval. Maar dat gaat inmiddels harder bij D66. Die beginnen langzamerhand wel echt, denk ik, wat nerveus te worden.
Ja.
Want dit gaat voor hen niet goed. En alternatief van eruit stappen zal het denk ik niet beter maken.
Nee. Wat ik me trouwens nog heel kort even afvroeg. Zou Rutte zich nou ook druk maken om zo'n voorzittersrel? Over dat aanzien van de politiek en zo? Dat hij denkt, dit is wat ons. Of denkt van, dat is ver van een bedshow. Nee. Ik weet verder niet veel.
Ja, nou, hij houdt het allemaal wel in de gaten. Hè? Want hij weet, hij laat zich ook wel bijpraten. En hij volgt het. En dan krijgt hij transcripties allemaal door. Wat er in talkshows of in het nieuws gezegd wordt. Maar Rutte zal om de D66-conctie overeind te houden daar nooit zich in willen mengen, denk ik. Omdat ten eerste is hij van het kabinet en die heeft zich niet met de Kamer te bemoeien. Maar iedere kritiek op bijvoorbeeld Vera Bergkamp zal door D66 niet geapprecieerd worden. En Rutte's grootste doel, partijpolitiek momenteel, is D66 erbij houden.
Ja.
Er wordt ook over gesproken in de coalitie, hè, van dat Rutte en Kaag eigenlijk het motorblok zijn. En CDA en ChristenUnie zijn ook leuk en aardig. Maar op het moment dat tussen die twee niet goed gaat, Rutte en Kaag, is het klaar.
Ja. Ja,
dus alles moet eraan worden gedaan, vindt Rutte, om dat overeind te houden.
En ik sprak dinsdag nog met Serge. Zeg, wanneer komt nou die minister van Landbouw?
Ja.
Dat is ook wat, zeg.
Ja.
Want we hebben nu volgende week Remkes die met zijn bevindingen komt. Nou, Carola Schouten neemt een beetje de honneurs waar op landbouw.
Ja.
Dus dat wordt volgende week het thema.
Ja, ja, en het duurt natuurlijk allemaal heel erg lang. Er gaan verschillende theorieën de ronde over waarom het zo lang duurt. Hè? Serres heeft, ik geloof, 8 dagen geleden al gezegd van we zijn heel dichtbij.
Ja.
Dat je wel denkt, er moet natuurlijk naslag gedaan worden op het moment dat een bewindspersoon wordt aangemeld door de partijleider van de ChristenUnie. En dan gaat de veiligheidsdienst, belasting, gaan kijken of er geen gekke dingen zitten. Maar ja, dan is het tijd om aan te treden. En er werd ook wel geopperd. De ene zei van, nou ja, ik verwacht het nog steeds voor het rapport Remkes. De ander zegt, ze gaan het pas bekendmaken op het moment dat Remkes er ligt. Omdat je eerst wil weten waar hij mee komt. Voordat je committeert aan het uitvoeren ervan. En of de rest van de coalitie het ook gaat trekken.
Nou, en je bent niet meteen enorm kwetsbaar. Want als Remkes met een bepaalde conclusie komt en je hebt dan al die minister die al zit.
Ja.
Dan krijgt hij meteen de hele stront over zich
heen. Je moet zich er zelf misschien ook aan conformeren. Dus eigenlijk tekent een aanstaand minister nu een blanco cheque. Waar Remkes ook mee komt.
Ja.
Zorg dat er nog maar 1 kip is volgend jaar in Nederland. Ja, hij is minister, dus hij moet uitvoeren. Dus dat wordt ingewikkeld. Maar ja, het komt allemaal in een snel kookpan samen natuurlijk. De komende week denkt de nieuwe minister en de bevindingen van Remkes. En dan vervolgens moet het kabinet over die bevindingen gaan praten. Wat zij ervan vinden. En eigenlijk
CDA
ook,
natuurlijk.
Ja, coalitie. Wat ik ervan begrijp is dat, en dat is ook wel een beetje mijn voorzichtige vermoeden. Concluderend dat die boeren en ook supermarkten. Natuurlijk, nou, supermarkten kwamen geloof ik niet, hè, maar de boeren wel. Dat die aan tafel zijn geweest, dat Remkes hun goed heeft gehoord en dat Remkes in zijn advies, naar verwachting, wat ik hoor van mensen die toch wat dichter op het proces zitten dan wij eenvoudige stervelingen, voor boeren aangrijpingspunten zal opleveren waarbij zij zich wel gehoord voelen. Waarin er ook misschien wel een kat richting het kabinet komt, dat de manier waarop ze het hebben aangepakt in het voorjaar, dat niet goed geweest is. Zodat boeren zich ook op dat punt gehoord worden. Dat er een realistisch tijdpad wordt gecreëerd om de doelen te halen. 2030 nog steeds het uitgangspunt. Ja. Maar zou je dat misschien iets kunnen flexibiliseren? Of misschien een evaluatiemoment inbouwen? Maar wel als streven voor D66 wel heel erg belangrijk. Maar zou je bijvoorbeeld al heel veel stappen kunnen zetten door nu de grote uitstoters heel snel met dan ongetwijfeld veel geld uit te kopen. Waardoor de wat kleinere boeren ook wat meer tijd en ruimte hebben om precies uit te vinden van wat moeten wij doen. En dus dat je eigenlijk op allerlei fronten probeert om mensen te helpen en ook het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan. Dat ze niet aan de kant worden gemapt. Omdat er een kaartje
door de minister alle angels eruit trekken. Dat is eigenlijk wat
en dat is Remkes heel goed in geweest. En daarbij ook denk ik, wat ik begrijp, niet per se mild zal zijn voor het kabinet. Omdat ook het kabinet, iemand zei me, het probleem wordt niet zozeer of D66 het gaat trekken, waar Remkes mee gaat komen, of het CDA, maar meer of Christiane van der Wal het gaat trekken. Want die is natuurlijk tot nu toe de trekker geweest van dit hele dossier, wat dus niet goed is gegaan, want daardoor is deze hele Remkes-episode nodig. En als die met veroordelingen of aanpassingen komt, en eigenlijk als een soort schaduwminister de lijnen uitzet.
Ja.
Ja.
Het is ook wel weer interessant wat er dan met Van der Wal gaat gebeuren.
Ja.
Zijn mensen uitgerend inmiddels?
Ja, echt wel.
Hè?
De koffie wacht.
De koffie wacht. Volgende week weer een hele spannende politieke
morgen,
week.
Ja, volgende week dus weer over stikstof. En wie weet welke navelstaarderij de politiek nog voor zichzelf uitvindt. Want dat lukt de afgelopen weken.
Ja, we gaan het afwachten. Dankjewel, Wouter.